Goedenavond, iedereen. Nog de beste wensen voor 2020 aan iedereen. Ik vind dat we een erg spannende tijden leven. Er gebeuren zoveel dingen in de wereld waar je van, als je wil, waar je heel benauwd van kan worden. Waar je denkt van, wat voor tijd gaan we tegemoet? Maar ik denk dat de Bijbel ook zegt dat God een oost wil binnenhalen. He, en dat we zelfs in de tijd van de latere oost mogen bidden dat hij een grote oost binnenhaalt. Dus ik geloof dat God absoluut niet onvoorbereid. Ja, is goed.
Is je vast, hè?
Ja, dankjewel.
Ja?
Oké, dankjewel. Good. En dan hebben we over... Het moderne kerk, gebouwd op eeuwenoude fundamenten. Nou, de kerk in deze tijd. Als je in de Bijbel kijkt, ik moest eraan denken, nou even tijdens het zingen. En toen zongen we ook, blessed be the name of the Lord. Hè, gezegende naam van de Heer. Ook als mij weg met moeite en met lijden gepaard gaat. Dat zongen we. En hoe gezegend is je hart als je op die plaats mag zijn? Want dat is iets wat heel moeilijk is. En als we kijken naar de Bijbel, als de Bijbel spreekt over een gemeente, of een van de soort gemeenten in de eindtijd, dan is dat in de gemeente van Laodicea. En Laodicea, van de gemeente van Laodicea betekent laios, betekent mensen, en dicia is het Grieks voor meningen. Dus het kerk van mensen, meningen. Maar dat Jezus aan die kerk zegt, ik ken uw werk, ik weet dat u, dat staat in Openbaringen 3 vanaf vers 15. Ik weet dat u niet koud bent en dat u niet heet bent, waart gij maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en ik ben steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklarenswaardig, blind, arm, blind en naakt bent. Wat een woorden van de Heer aan zijn gemeente. En ik denk in onze tijd, wij leven een tijd in de wereld waar de mens in algemeen en vooral in Europa natuurlijk steeds rijker worden. Ik bedoel, wij hebben luxe, daar hebben mensen honderden, duizenden jaren niet van kunnen dromen. En wij klagen de moment als wij vinden dat de internet te langzaam wordt. Ik denk van, maar mijn zoon zegt, papa, we kunnen nog 10 of 15 euro per maand extra uitgeven, dat we die ding opkrijgen. Nooit tevreden. Ik moet kijken waar we 5 jaar geleden waren, of 10 jaar geleden, weet je. Maar als zulke dingen, en als we naar de kerk kijken, wat constateert een moderne kerk? Wanneer ben je als christen rijk? Wanneer, of zegt de Heer vanavond, en ik denk tot bepaalde mate is dat tegen iedereen van ons, ook tegen mij. Ja, Eddie, je denkt wel dat je daar rijk bent, maar je bent arm nog daar. Of je bent blind en naakt. Maar wat we moeten zien is dat God wil, hij zegt ook aan hun, hij zegt vers 18, ik raad u aan van mij goud te kopen, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En salf uw ogen met ogensalf, opdat u zult kunnen zien. Die ik lief heb, die wijs ik terecht. Nou, als wij teruggaan naar, als we nadenken gewoon over hoe wij deze studie en deze avonden ook zijn begonnen. En we zijn gaan kijken naar wat het doel is van de Heer met de mens. En ik denk van als wij die goed begrijpen, en dus het thema voor vanavond gaat ook over lijden en verheerlijking, over wat Gods doel is daarmee. Ik denk als we daar de Bijbelse antwoorden op kan vinden, en het ook echt ziet dat het antwoord ook kan zijn op vele, vele vragen die je hebt. Hè, en wij hebben ze. We hebben ze, Jezus zelf als mens, toen Jezus mens, 100% mens werd, was aan het kruis en hij zei, mijn God, waarom? Waarom? Dus wij mogen vragen waarom. Maar je moet ook zien wat Jezus aan dat kruis doet. Wat doet hij in dat moment van zijn zwaarste lijden? Dan zegt hij, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Dus hij ging God vertrouwen. Hij ging niet toelaten dat, al begreep hij als mens. Jezus zei dat op dat moment niet. Waartoe moet dat alles, die zo'n ontzettende lijden dan ook dienen? Zeg je nog steeds, ik ga mijn Vader vertrouwen. Mijn Vader is eindeloos goed. Nou, dit is heel moeilijk voor ons, zolang het goed gaat, ja. Dan nemen we het aan. Maar de moment als je je baan verliest, de moment als je huwelijk dreigt op de rotsen te lopen, de moment als er andere onrust bij je kinderen in je leven komt, als ziekte in je leven komt en je daarmee te maken hebt. Op dat moment dan komt de vraag, waartoe dient dit alles? Nou, als we even terugkijken, wij zijn begonnen en toen hebben we gezegd van Gods plan met de mens was, God heeft de mens geschapen naar zijn beeld, hè, dus naar zijn uiterlijk, maar ook naar zijn innerlijk, naar zijn gelijkenis. De mens leek op God. En wij zagen dat als enige van de hele schepping. En wij ontdekt daarin, ook uit de grootste gebod en zo meer, dat Gods plan is dat God wil een liefdesrelatie hebben met de mens. En omdat God zo groot is, moet die bruid bestaan uit heel veel mensen. Want alleen samen met alle heiligen kunnen we vatten de hoogte, de lengte, de diepte, de breedte van de liefde van Christus. Ja? Maar dat was dus een van de vereisten voor een relatie, is dat je van dezelfde soort bent, dat je bij elkaar past. Daarom de mens naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar de andere voorwaarde was, dat je uit vrije wil voor elkaar kiest in een verbondsrelatie. En ik zeg even verbondsrelatie, omdat dit is niet zomaar een, nou ja, we zijn bekenden van elkaar. Nee, een verbondsrelatie waar je echt geeft aan elkaar. Want dat is het manier hoe God zich ook aan ons gegeven heeft. Hij heeft zichzelf volledig gegeven. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Oké, dat waren die twee vereisten. En we zagen dat Adam en Eva kozen daartegen. Hè? Dat ze kozen om voor hunzelf te gaan leven in plaats van God. Ze kozen om te gaan leven voor het tijdelijke. Dat tot het grootste rijkdom te verheffen. Ze kozen om te gaan leven voor de plezier en de genot van hun vlees. In plaats van dat hun hart en hun geest en hun binnenste. En zo zien we vandaag de mens, toen Adam en Eva, al hun kinderen werden zo geboren. En dat is waar de mens voor leeft. We leven in een wereld vol egoïsme. We leven in een wereld waar de mens erop uitgaat om van de een feest naar de andere. Van de ene zuipartij, van de ene dit. En waar de mens denkt, ik moet zoveel mogelijk rijkdom. En hoe ik het dan doe, of ik bedrieg, of ik dood. Verschrikkelijke dingen die er gebeuren op deze aarde. Alleen maar omdat men denkt dat zijn de dingen die mij gelukkig maken. Dat heb ik nodig om een zinvolle leven te krijgen. En sommigen denken, ik ga achter carrière aan, dan word ik iemand heel belangrijk, professor, dokter, en alle titels en weet ik veel. En dan, voor je het weet, is het voorbij. Voor je het weet, is het voorbij. En dat zie je nou, ik zie het, ik geniet zo ontzettend, vele van jullie hebben daar waarschijnlijk ook ervaring mee, met kleinkinderen. En als die kleintjes daar gaan kruipen, die eerste in begin nou te kruipen. En dan lachen en kruipen. En ik geniet ervan. En ik kijk naar mijn dochter en naar mijn schoonzoon en anderen. En zij weten, wij zeggen, joh, jullie moeten dit genieten, dit is zo voorbij. Ja, maar ze hebben natuurlijk druk, weet je. En dus of je beseft, jongens, je hebt geen idee hoe snel dit voorbij gaat. Je hebt geen idee. Maar zo ons alle leven. En wat gebeurde nou? We hebben gekeken wat ware redding is. We hebben gezien dat God wil de mens weer terugbrengen naar dat eeuwigheidsdoel, dat relatie met hem. En hoe heeft hij het gedaan? Je moet wederom geboren worden. Dan moet een nieuwe leven in jou geboren worden. Je moet je omkeren, je moet op een andere weg komen. En God heeft die mogelijkheid gegeven. Je komt voor de keuze en dan moet je zeggen, laat je hem toe in je leven te komen. Dan ontvang je zijn leven en dan word je wederom geboren, krijg je een nieuwe natuur. Nou, dat is al het begin, want God wil weer terug. Eerstens maak je de keuze en je wordt wederom geboren, krijg je een nieuwe natuur. Nou, dan zou je denken, hey, klaar is Kees. Dat is toch het doel? Kom, nou, zo snel mogelijk weg hier. naar de hemel. Toch? Want hier wordt het alleen maar moeilijk. Ik ben nu gered en ik ben nu... En huppakee, weg. Maar dat is eigenlijk nog een probleem. Nou, een probleem dat... Jij hebt je hart aan de Heer gegeven. Maar als je eerlijk bent, is er heel veel dingen in jouw karakter... En in jouw natuur, die nog een beetje aangesleuteld moet worden, of niet? Of heb jij dat niet zo? Ja, ik heb het je al verteld. Hè. Ik heb soms dan worstel ik met iets en dan als ik naar Thea, mijn vrouw, ga en zeg... Man, de Heer heeft mij echt laten zien, dit of dat moet veranderen in mijn leven. Dan zegt ze, nou, ik heb jou het al lang kunnen laten zeggen, want ik zie het al lang. Weet je? Maar het zijn verschillende dingen die gesleuteld moeten worden. En een keuze voor de Heer. Hoeveel van ons weet ook dat jij, als jij onze keuze, wanneer je dan dat vrijheid ervaart en jij zegt, oké, Heer, ik geef me aan u. Hoeveel van ons weet dat er ook toch nog een verschil zit in de kwaliteit van dat keuze? Hè, iemand zegt, ja, ik heb mijn leven Jezus gegeven. En dan een tijd later dan denk je van, oeh, ik zie toch nog een beetje dubbel. En misschien in ons eigen leven. Misschien zelfs dat je denkt van, ja, brand ik nog wel zo? Zoals ik 5 jaar geleden brandde voor de Heer. Dat ik bereid was om alles te doen voor hem. Je ziet dus, je merkt daar eens, en deze dingen in het leven zijn ook dingen dus waar je in kan groeien. En die zijn heel bepalend voor het eindresultaat van Gods werk in ons leven. En dat willen wij zijn dus onderweg. Hè? En soms hebben christenen ook het idee ik word een christen en dan gaat alles, hoe zeg je in Nederlands, van een leien dakje of op rolletjes. Huppakee, lekker, toch? Want ik ben nu een christen, ik ben nu een koningskind. Maar is dat zo? Er zijn zelfs leerlingen. Er was een tijd lang, ik weet nog, in Zuid-Afrika, de rijkdomstheologie. Heel erg populair. Weet je wel, ik geef de Heer 1 euro rand in die tijd. Nou, dan krijg ik 100 terug. Zo ongeveer, hoopte je op. En ik weet, ik heb zelfs een voorganger die hoorde zeggen van... Oh, ik zag iemand rijden met zo'n oude kevertje. En daarachterop, ik ben een koningskind. Toen dacht ik, nou, dat stelt ook niet veel voor. Ik rijd liever een dikke Mercedes. Ja, waar leef je voor? Waar leef je voor? Maar toch, God bedoelt iets anders hiermee. Want God heeft over eeuwige rijkdommen. God heeft over eeuwige rijkdommen. En nou zijn we onderweg. Ik ga even lezen 2 Korintiërs, hoofdstuk 4. Wij hebben deze schat, deze geweldige, wat wij van God hebben gekregen, deze nieuwe leven, deze nieuwe hart, in aarden vaten. Dat hebben wij ook gezien. Onze lichaam, hebben we Romeinen 7, zijn we samen doorgegaan, gezien ons lichaam is nog niet verheerlijkt. Hè? Maar zeg, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons. Dus wij hebben ook geleerd, het weg naar overwinning is om ons te laten leiden door de Heilige Geest. Want wij zitten nog in deze situatie. Ja? In alles zijn wij in de druk. Toch niet in het nauw. Om een raad verlegen, maar niet radeloos. Vervolg, doch niet verlaten. Ter aarde geworpen, doch niet verloren. Ten alle tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Dus het is heel duidelijk het doel van deze weg, dat de Bijbel zegt, luister hier, dit is geen makkelijke weg. Dit is geen makkelijke weg. Want als je eerlijk bent, als je alleen al in de wereld kijkt, en of je nou kijkt, een wereld zonder God, mensen zonder God of mensen, de realiteit is, wij zijn mensen, jij wordt ouder, jij wordt zwakker, jij wordt zieker, je hebt hier teleurstellingen, je hebt dat, het loopt niet alles van leidakje. Het wereld zit soms, vaak zit levens van tragedies in elkaar. Naar verschillende maten natuurlijk. Dus je kijkt soms al die mensen die in oorlogsgebieden zijn. Of wie zijn landen door een tsunami getroffen zijn. Of door overvloeding. Of waren ze allemaal slechter dan wij? Zijn wij hier zo gezegend en wij zijn zo goed? Nee, eigenlijk zijn ze ook maar mensen, net als jij en ik. Die op aarde zijn. Maar God heeft een plan met ons. En hij zegt hier dat wij zijn, als we christen hebben, deze schat in aardevaten. En het bedoeling is ook dat het leven van Jezus zichtbaar wordt in dit sterfelijk vlees. En dit is nou al eerst hier op aarde. En dat is in dit hele proces van weer worden zoals hij. In 2 Timotheus 3 en vers 12... staat er een vers. Trouwens, allen. En als ik wil vragen, wie van u wil een godvruchtige leven hebben? Wie zegt, ik wil echt? Ja, wie is er? Zijn er een paar? Oké, goed, de meeste. Nou, maar kijk nou, wij willen dat. Maar hij zegt, trouwens, alle die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is een gewaarwording. Als jij en ik, als wij echt het leven van Jezus wil uitleven op deze aarde, dan zullen we vervolgd worden. Want hou je maar vast aan de Bijbelse zichtwijze. Dus broeders, het is belangrijk dat wij dit beseffen. Het is niet iets van dat wij het moeten gaan zoeken. Dat niet. Maar wij moeten niet verrast zijn wanneer het komt en wanneer het gebeurt. Moeten we niet verrast zijn. Wij moeten gewaarschuwd zijn. Eén Petrus 2 en vers 19. Want dit is het genade indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt. Dat hij ten onrechte lijdt. Want wat mag dat roem heten als gij geslagen moet verduren omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en moet lijden verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Dus wij willen als voorbeeld om Christus na te volgen en dat je dan op deze aarde lijden en verdrukking mee gaat maken. Is dit iets waar wij ook bereid toe zijn? Ik was van de week, eind vorige week eigenlijk, na een tegelzetter, want wij zijn aan ombouwen bij de gemeente en nou ja, daar moest iemand inspringen. Maar er was zo'n echt heerlijke heidenen firma. Dus twee jongens, die een heeft al vroeger bij ons iets gedaan. Maar kijk, die geloven geen niets, weet je wel. Maar ze zijn zo open en eerlijk. En zo recht voor de raap. Weet je, die een die zei aan mij, hij zegt, man Eddie, ik zeg, rijd daar bij jullie gemeente langs, weet je. Hij zegt, zo 11:30, dan ga ik naar fitness. Hij zegt, dan komen allemaal van die mooie vrouwen daar bij jullie uit, daar bij de kerk, jong. Waar komen ze toch vandaan? Ik zeg, ja, wij hebben alleen maar mooie vrouwen bij ons, hoor. Ik zeg, je mag rustig komen kijken, jongen. Weet je, maar ze zeggen gewoon wie ze zijn. En dan spotten ze weer met iets. Maar ik wil getuigen met zulke mensen. Het maakt me niet uit wat ze van me vinden. Want ze zijn op zoek. Ze zijn zo honger, ze weten weer naartoe. Weet je wat zijn vernoot, er zijn twee, aan mij zei? Hij zei, weet je, hij zegt, mijn opa, die had nog geloof. En zijn familie. Ik zeg, waarom zeg je dat? Hij zegt, weet je, toen mijn opa stierf, toen, en hij vertelde dat, en dan kwam nog iemand, hij zegt, toen was het zo, dan stond de lijk, die lag daar bij de opgebaard. Hè, en wij stonden allemaal heel verdrietig, weet je wel. En hij zegt, en ik kwam zijn broer binnen. Hij zegt, en het gebeurde precies zo. En die duwde de lijk. Die zegt, hoi Heinz. Hij zegt, we zien elkaar later. Hij zegt, doe de groeten vast aan papa en mama. En liep hij weer uit. En dat heeft op hem als kind zo'n indruk gemaakt. Maar hij wist niet waar naartoe. Hij wist niet wat, weet je, ik krijg koude rillingen over mij als ik daaraan denk. Maar zo is het. Het gaat om de eeuwigheid. Het gaat om die zekerheid. Wat gebeurt met jou en mij? Wat is het eindresultaat wanneer wij als lijk liggen? Wanneer ons leven voorbij is? Wat maakt het dan uit wat dan op mijn bankrekening staat? Wat maakt het uit hoe groot mijn huis is of mijn auto of hoe mooie kleren ik heb kunnen dragen? Wat maakt dat allemaal uit? In eerste plaats moet ik zeker weten waar ik naartoe ga. Want de mensen in deze wereld, ze hebben geen antwoorden hoor. Ze hebben geen antwoorden. Ze proberen de gekste dingen. Om antwoorden, en om maar hier gelukkig te worden. Als ik maar hier, want ze denken, dit is al wat ik heb. Dit is al wat ik heb. Maar nou zeg hij hier, wij zijn geroepen om Christus na te volgen. En dan ga je, ja, dan word je gezien in dit wereld. Soms als een raar iemand. Maar waartoe gebruikt God dat? Ga met mij alsjeblieft naar Romeinen 8 en vers 16. Romeinen 8 en vers 16. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Nou, die vers hebben we al vaak genoemd, hè? Wanneer je tot bekering komt, dan getuigt Gods geest met jou. Dus het bekering is niet, ik bid een gebedje, nou ben ik tot geloof. Nee, de bekering, dat is van onze kant, ik doe een stap. Maar je ontvangt pas het leven wanneer Gods geest in jou komt. Iedereen die hem ontvangen hebt. En dan ervaar je diep binnen in jou, zijn geest getuigt met jouw geest, dat je een kind van God bent. En dan gaat hij verder. Hij zegt, zijn we nu kinderen, vers 17, zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Nou, broers, dus dit al reeds is volmaakt mij, dat ik wil horen, wauw. En je ziet hoe mensen soms op aarde vechten bij een boedel, omdat ze maar meer en ruzies hebben. Want dan gaat het weer om dat aardse rijkdom. Maar hier gaat het om dit wat jij en ik in alle eeuwigheid gaan bezitten. Mede-erfgenamen met Christus, zegt hij. Nou zegt hij, maar dan gaat hij verder. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Dus hij verbindt het lijden ook dat wij meemaken hier op aarde met de beloning, de verheerlijking die wij gaan ontvangen. Dus wat er ook gebeurt op deze aarde, zegt hij, God gebruikt dat. Wij hebben vele dingen kunnen wij niet beantwoorden over het lijden. We weten, we krijgen niet altijd een antwoord van waarom. Soms heb ik het wel omgedraaid. Waarom niet? Waarom zou het mij altijd goed gaan, terwijl ik het eigenlijk niet verdien? Maar ik zeg nee, ik wil gaan vertrouwen. Ik wil gaan vertrouwen, zeg, dat de Heer in staat is om deze lijden voor mij ten goede te keren. En dat staat ook verder in Romeinen 8. In Romeinen 8 vers 28. Romeinen 8 vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dus wat is het doel van God met al deze dingen? God gebruikt alle dingen om in jou en mij, om ons meer gelijkvormig te maken aan Jezus. Aan het beeld van Jezus. En hoe meer wij worden als Hij, hoe meer kunnen wij van de heerlijkheid van God ontvangen en dragen. Alle dingen, niet alleen de dingen die je begrijpt. Alle dingen. Het maakt niet uit of iemand anders iets ten boze tegen mij of jou doet. Maar de moment als ik God lief heb, als ik mijn leven aan Hem heb gegeven, als ik Hem wil navolgen, dan gebruikt Hij al die dingen. Iemand heeft eens heel mooi gezegd, hij zegt soms, en soms zie je dan het einde, het goede einde zie je nog niet. Maar als je het nog niet ziet, is het misschien nog het einde niet. Want God gebruikt die dingen. En het gaat, kan je zien, het gaat hier om dat die twee voorwaarden van het scheppingsdoel, de liefdesrelatie. Dat wij Hem gelijk zullen zijn. En hoe meer wij worden als Hij, hoe meer gaan we van Hem kunnen ontvangen. Hoe meer kan Hij zijn heerlijkheid op ons uitstoten, hoe meer kan Hij door ons doen. En dit geldt niet alleen al voor hier, waar het hier begint, maar voor de eeuwigheid. Voor de eeuwigheid. Nou, ik kom daar zo meteen nog weer op terug. Even gaan kijken hoe deze heerlijkheid en deze erfenis er dan gaat uitzien. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. En vanaf vers 40. Er zijn hemelse en aardse lichamen. Maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren. Want de ene ster verschilt van de ander in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Al dus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam een levenmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van het stoffelijke hebben, zo zullen wij het beeld van het hemelse dragen. Oké. Dus hij zegt, de één ster verschilt van de ander in glans. En zo is het ook met de opstanding der doden. Nou, waarom is dit heel zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk, de vraag ook, tot welke mate laten wij ook God toe om al deze dingen te gebruiken om Christus in ons te vormen? Omdat, ik heb dat vaker gezegd al tijdens deze avond ook, is dat waar God is in de eeuwigheid. God zegt, ik ben wie ik ben. Gisteren, vandaag en morgen tot in alle eeuwigheid, dezelfde. Wanneer wij sterven, wanneer Christus ons zal komen halen, wat ook al eerste is. Maar het moment wanneer wij sterven, dan ga je de eeuwigheid binnen en de mate dat jij en ik dan geworden zijn als Jezus, zal je eeuwig zijn. Want in de eeuwigheid kan jij niet meer veranderen. Dat is heel belangrijk. Daarom is er ook geen redding. Daarom moet je hier in deze leven gered worden. Als iemand sterft zonder Jezus, is die eeuwig zonder Jezus. Maar dat geldt dus ook voor de mate dat wij geworden zijn als hij. Je zal nog meer leren. Hè, en dan gaat ook niet, een jaloezie zijn of zo. Want ook zelfs al vandaag, als ik bij iemand kom die meer is als Jezus dan ikzelf, dan wil ik heel graag met zo'n persoon tijd verbrengen. Man, wat is dat mooi. Of je ziet verschillende eigenschappen van Jezus. Want niet iedereen heeft dezelfde gaven. En dat is zo mooi om te zien. Nou heb ik een voorbeeld. En het is een figuurlijk gesproken voorbeeld. Dus iedere figuurlijk gesproken. Je hebt natuurlijk ook tekortkomingen. Maar stel je voor, je hebt twee mannetjes. Ja, je hebt twee mannetjes. Allebei wederom geboren. Dus allebei hebben een nieuwe hartje. Ja? De eerste, ik ben kind van God geworden. En ook studie, de Bijbelstudie, heel belangrijk. Dus kennis, heel belangrijk. Ik wil mensen laten zien hoeveel ik van de Bijbel weet. Hij heeft altijd een woordje bereid. Hè? ik weet niet of ik je verteld had, toen ik net in Nederland kwam te vertellen. Iemand in Zeeland, mij van een gemeente, dat ze zo iemand had. Op alles wat je zei, had hij een Bijbelwoord. Uit die Bijbeltekst, op alles. Dus als hij kwam, en die kwam zondagmiddag bij mensen op bezoek, en ze zag hem door de raam aankomen, zei, vrouw zegt, je laat hem hier niet binnen. Maar zegt, mijn vrouw, kan je niet maken? Ze zegt, oké, maar je zegt aan hem, geen Bijbeltekst. Weet je wel, kwam bij de deur, hoi, zeg maar Jan, ja, welkom hè. Ja, de Heer, in van de Bijbeltekst, weet je, gezegend zij die komt in de naam. Zeg, luister, jij bent welkom in ons, op één voorwaarde, wij willen geen Bijbeltekst van jou horen. U geschieden naar uw geloof. maar goed, maar stel je voor, er is iemand, je bent altijd zo, maar je laat niet echt toe dat je veranderd wordt. Het is alleen maar kennis. Dan wordt hobby's, hè? Andere thema's. De eindtijd, voor mij ook een heel belangrijk thema, maar dat wordt dan de hoofddoel. Of Israël, of de gaven, of genezing, of wonderen, of weet ik veel wat. Veel belangrijker dan een leven met Jezus. En wat gebeurt met zo'n persoon? Zijn hoofd groeit steeds. Van al dat kennis. Wat gebeurt met hem wanneer Jezus komt? Nou, dan wordt die hartje eruit gehaald. Je hoofd en alles stof gaat op de as op. En dan krijgt hij een lichaam, een verheerlijk lichaam, die bij dit hartje past. En zo gaat hij eeuwig zijn. Dat is een figuurlijk gesproken voorbeeld. Hè? De andere zegt nee. Zegt, ik wil Jezus leren kennen. Ik wil worden zoals hij. Heer, u mag mij veranderen. U mag doen wat ik wil. Dus ik wil leren van mijn fouten. Ik ga mijn leven in een relatie met de Heer. En heb moeite en alles. Maar blijf, Heer, help mij. Ik wil leren. Laat toe dat de Heer hem verandert. En dag voor dag zeggen, wordt zijn hart wordt je veranderd. Meer en meer naar het beeld van Jezus. Dus wat gebeurt met hem? Zijn hart wordt steeds groter. En wanneer hij komt te sterven, wordt dat hart eruit gehaald en krijgt hij een lichaam die daarbij past. Nou, zoals ik zeg, figuurlijk gesproken, maar zegt de Bijbel niet, wie op aarde het kleinste is, zal in de hemel de... Wie op aarde het meeste is als Jezus, zal in de hemel... groter zijn. Dus het is heel belangrijk dat wij beseffen, daar zit verschil in. Het gaat nu niet om de beloning. In hoeverre laten wij God toe om zijn werk in ons te doen? In hoeverre willen wij worden als hij? Nou, ik weet, als je dit nog nooit gehoord hebt, dan denk je van, jongen, hier moet ik wel echt over nadenken. Maar laten we nou eens een paar Bijbelteksten lezen. Die dat ook even uitleg. Ik ga beginnen bij 2 Korinthe hoofdstuk 4. En vers 16. 2 Korinthe hoofdstuk 4 en vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens. Ja, nou, dat is waar, hè? Je uiterlijke mens vervalt. Hè? En je kan stoekadoren, je kan verven op je gezicht, je kan alles doen. Je kan oil of oela smeren, je kan erin slapen als je wil. Maar je kan het niet tegenhouden. Ja? Kan niet tegenhouden. De uiterlijke mens vervalt. Hè? Ik zal nooit vergeten, mijn mama kwam ieder jaar bij ons op bezoek. En dan zegt ze altijd aan de kleinkinderen, nou, hoe ziet oma eruit? En één jaar toen zei mijn Iron jongste, hij zegt, oma heeft meer streepjes. Dat vond ze niet zo leuk om te horen. Maar goed, maar al gebeurt dat, zeg hij, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. En weet u hoe blij ik ben dat daar staat van dag tot dag. En niet van jaar tot jaar. Want dat betekent, ik hoef niet dezelfde persoon te blijven vandaag die ik gisteren was. Dat is wat het betekent. Dat betekent dat God wil niet, ja, jaren. Nee, hij kan vandaag jou en mij al veranderen. En morgen kan ik in verschillende opzichten, kan knopen losgemaakt worden. Kan iets nieuws geboren worden. Kan het oude sterven en zijn karakter doorkomen. Niets is voor hem te moeilijk. Van dag tot dag staat hij. Van dag tot dag wordt de innerlijke vernieuwd. Vers 17, want het lichte last der verdrukking. Nou, Paulus, moet je let op, dit is Paulus die het schrijft. Dit is iemand die in de gevangenis gegooid was, voor het naam van Jezus. Die gestenigd werd, geslagen werd, die schipbreuk heeft geleden. Je kan die lijst doorgaan van wat hij alles heeft. En hij noemt het een lichte last. Een lichte last der verdrukking van één ogenblik, van een atamos, zo. Zo zeg hij, zo snel gaat dit leven voorbij. Zo snel, ben je dat bewust? Zijn we ons dat bewust? Zo snel, van één ogenblik, maar als we God laten werken, zeg hij, dat licht, dan bewerkt het voor ons een alles ver te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Waar kijken wij op? Waar verlangen we naar? Waar verlangen we naar? En dan lees ik verder, gewoon in het volgende hoofdstuk, verder vanaf vers 1. Hij zegt, want wij weten, indien de aardse tent, dat is deze lichaam, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben. In de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken erna met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat we niet onkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Dus weet je, dat maakt niet wat gebeurt. Je hebt moeite, die zijn in deze leven. Maar als we het met God gaan leven, als we met God de weg gaan, dan getuigt zijn geest. Voortdurend, geef ons moed, geef ons kracht, geef ons blijdschap. Want het beste ligt nog voor ons. Het beste. En God heeft jou juist daartoe bereid. Juist daartoe. Hij heeft een doel voor jou en mij, voor de eeuwigheid. Wat hij ons jou nou al op voorbereidt. Onderschat niet. Dat zijn heel veel dingen die dan gebeuren. Waar die zegt van, waarom moest dit nou gebeuren? Ik weet het niet. Weet je, ik heb mijzelf aangeleerd. Maakt niet uit wat er gebeurt. Als er dingen gebeuren. Ook niet. Dan zeg ik, Heere, ik begrijp dit niet. Ik voel me niet dankbaar. Maar ik dank u. Ik dank u. Want ik geloof dat u alle dingen ten goede doet meewerken. En heel veel dingen ga ik dan later begrijpen. Ga ik zien. Maar niet alles. Dat zijn dingen die God zo diep in jou en mij moet veranderen. Ik denk dat het was Watchman Nee die gezegd had. Hij zegt, God red ons in een ogenblik. Hè, en dan zijn we ook in Christus geheiligd. Maar het duurt een leeftijd om uit jou en mij heiligen te maken. Maar hij houdt niet op. Hij gaat door. Hij gaat door. En als je nou gaat kijken, want ik vind het eigenlijk zo mooi. Als we samen gaan naar die bekende stuk in Johannes 15. hè, van de wijnstok. Johannes 15. Johannes 5 zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elk rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Nou, ik ben de wijnstok, zegt Jezus, gij zijt de ranken. Wij hebben gezien, onze studie over de verlossing, dat toen Jezus aan het kruis ging, heeft God de Vader alle mensen, allen, in Jezus gedaan. Toch? Maar nou, toen we ons ook afvragen, maar betekent dat dat alle gered zijn? Nee. Maar wel dat de mogelijkheid om gered te zijn er voor iedereen is. Ja, er is niemand die voor God kan staan en zeggen, ja, nou ja, ik had nooit gered kunnen worden. Iedereen. Maar dus hier staat hij, zegt mijn vader is de landman, dus iedereen is in hem. En dan kijkt hij en zegt, oh, deze rang, deze persoon, die kent mij helemaal niet, die heeft mij verworpen, die draagt helemaal geen vrucht, tjoep, die wordt afgesneden en weggegooid. En verworpen. Afgescheid van Jezus. Maar nu kom ik tot geloof. En ik begin vrucht dragen. En dan zeg hij, dan doet de Vader, wat je misschien zou denken, oh, dat is iets raars. De Vader gaat mij pijn doen. Hij gaat toelaten dat ik gesnoei word. Oh! Maar waarom? Want hij wil dat ik meer vrucht draag. Hij wil dat de beloning die hij mij wil geven, dat die veel groter mag zijn. Hij wil dat ik nog meer van zijn heerlijkheid mag gaan dragen. Dat ik nog meer ga beleven wie hij is. En hier staat dan ook niet een beetje vrucht. Hij wil dat wij veel vrucht dragen. Hij zegt, en als we deze weggaan, vraag maar wat je wilt. Het zal je geworden. Er is een leven met de Heer die zo intens, die zo mogelijk is, waar je niet meer gaat twijfelen. Weet je, als ik daaraan denk aan Corrie ten Boom, die, of haar zusje, die in de concentratiekamp. Met haar luizen in de haren en weet je, onder voet en wat ze allemaal er heeft meegemaakt. Die misschien wist dat ze daar zou sterven. En die aan Corrie zei, Corrie, als jij hieruit komt, ga de wereld in. En ga vertel de hele wereld dat er geen gat is, die te diep is, dat Gods liefde je niet kan bereiken. Wat een leven. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom zo met God te mag leven. Wij maken dingen door zelf die mensen in de wereld doormaken. Ziekte, verlies, verdriet, pijn, teleurstelling. En toch kunnen wij zeggen, ik heb een God die oneindig goed is. En in plaats van dat ik daar verbitterd, en koud en dood en verdord van wordt, komt de karakter in Jezus in mij naar boven. Als iets van zijn heerlijkheid gaat men hier al zien op de aarde. De gevaar is natuurlijk ook dat je jezelf gaat proberen veranderen. In 2 Korinthe 3, ik lees dat even, vers 18 staat er, en wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, die de heerlijkheid der Heere weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die geest is. Zie dus, dat hele proces, het is niet iets wat ik zelf hoef te doen. Want als ik het zelf moest doen, mezelf, hij zei steeds in Johannes 15, blijf in mij. Blijf aan het kruis. Blijf daar. Breng dat oude naar het kruis. Breng het daar naartoe. En broers, dit is een heel proces. Ik ga door mezelf, de afgelopen jaren, merk ik dat er dingen in mijn leven zijn, karaktereigenschappen, die God, en het is niet dat God zegt, ach nou ja, hij is maar nou maar zo. Weet je wel, want dat denken we altijd. We denken iemand, oh die is ongeduldig, of die is zo, en dat is maar de type die hij is. Maar zo denkt God niet. God denkt, ik hou van hem, ik hou van haar. En ik wil dat ze dat overwint. Dat zij nog meer van mij kan ontvangen. En dan breng hij jou, laat er dingen gebeuren in je leven die jou confronteren. En hij gaat, weet je, dit is, God reinigt ons, zegt de Bijbel, tot aan het wortel. Dus God gaat dieper dan wij zelf kunnen zien. De diepste motieven van onze hart. Dan gaat God erin en God werkt eruit. En dan eens aan sommigen, dan moet je het, komt er een moment, dan moet je het onder oog zien. En denk van, ah, wat ben ik egoïstisch. Eigenlijk altijd al geweest. En ik dacht, het is leuk. Ik heb toch gelijk. Hoe vaak heb ik al gelijk? Hoeveel argumenten heb ik al gewonnen? Om niet te hebben over de zielen die ik daarbij verloren heb. Want je kan de argument winnen en de ziel verliezen. Weet je, maar dan gaat God verder. En hij werkt dieper. Hij werkt dieper. Omdat hij jou en mij klaar wil maken voor de eeuwigheid. Je bent hier nog op aarde, omdat God nog niet klaar is met jou. En hij gebruikt alle dingen. Alle dingen. Mozes, en daarmee ga ik afsluiten voor dit eerste gedeelte. Mozes, die was in Farao in de paleis. Jullie kennen de verhaal, dat is een bekend verhaal. Maar daar staat er, door het geloof werd Mozes, ik lees vanaf vers 23, Hebreeën 11 is dat. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij vrezen niet voor het bevel van de koning. En door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Nou, weet je, er zijn keuzes die je in je leven maakt. Waar ga ik voor leven? Ga voor mij dat eeuwige erfenis, dat eeuwige heerlijkheid die God. Is het voor mij belangrijker? Of wil ik liever hier de roem hebben van mensen en de tijdelijke rijkdom? Maar hij koos ervoor. Hij heeft geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Vers 25, hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toren van de koning. Want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Het zijn keuzes die wij maken. Maar weet je wat mij moed maakt? Want dit is een man die ook meent, hij wist alles. En die denkt van, ik ga het wel even regelen. En even een Egyptenaar in de proces doodsloeg. Dus geweldenaar, ongeduldig, moord, paats. Dat was zijn karakter. Hij ging naar God kijken. Hij zegt, Heere, ik wil u volgen. Dat wat u heeft is veel belangrijker, is veel meer waard. En dan ging hij door een moeilijke tijd. Ook tijden waar hij dacht, ben ik vergeten? Gaat er nog ooit iets gebeuren? En toen lees was er de brandende bos. En toen ontdekte hij zijn eigen vrees, zijn eigen angst. En hij ging zelf, en hij moest leren ook God gehoorzaam, dat zijn kinderen moest ook besneden worden. En allemaal lessen wat hij moest leren. Maar uiteindelijk, en dan ging hij met het volk van God. En dan staat er, er was niemand op de aarde die meer zachtmoedig was dan Mozes. Toen Mirjam en Aaron tegen hem rebelleerden. Niemand. Dat is wat God kon maken uit iemand die een Egyptenaar heeft doodgeslagen omdat hij meen. Weet je, er is hoop voor jou en mij. Er is een grote erfenis dat God voor ons heeft voorbereid. Een grote worden als Hij. En er is soms momenten waar je, ja, waar je denkt, Heere, ik vind niet leuk wat ik in de spiegel zie. Maar als ik in de spiegel kijk en ik zie die tekortkoming, wil ik geen moed verliezen daarbij. Want ik wil denken, groter is Hij die mij gered heeft. Groter. Hij wist dat. Hij wist waar Hij aan begon. En Hij gaat het voltooien. Hij gaat het voltooien. Ik wil kiezen om de rijkdom van Christus, de smaad van Christus, ook als in deze wereld mensen me wil uitlachen omdat ik een christen ben of gelovig ben. En denken dat je ouderwets bent of wat dan ook. Zeggen de rijkdom, de smaad van Christus is veel groter rijkdom als alle rijkdommen van deze wereld. Weet je, God houdt van jou. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Dat een mens die totaal verloren is, een eeuwige kostbare heerlijkheid, deel kan hebben aan het goddelijke natuur. En Hij gebruikt en wil alles gebruiken om dat doel te bereiken. Laten we hem toe. Kiezen wij er ook voor, net als Mozes. Laten we samen bidden. Heer Jezus, Heer, wij zijn zo, soms zo verblind, Heer. Dus u zei aan de kerk van Laodicea, koop van mij ogenzalf, opdat gij mag zien. En ik wil bidden om ogenzalf, Heer. Ik wil bidden dat ik het betere mag zien. Ik wil bidden dat wij het goed mogen zien, uw doel, uw plan met ons. Ik wil bidden, Heer, dat wij van u zal kopen goud, gelouterd door het vuur. Heer, iedere keer als dat goud gelouterd wordt en de goudsmid kijkt naar het goud en hij kijkt en ziet een spiegelbeeld. En pas als hij een volkomen reine spiegelbeeld ziet, dan weet hij, nu is het klaar. Ach, Heer, ik weet dat er zoveel nog in mij veranderd moet worden. Hou niet op. Ga door, Heer. En ik dank u dat het dag voor dag is. Dat het innerlijke vernieuwd mag worden. En ik bid het zo voor iedereen. Ik bid voor iedereen van ons, Heer. Om onze handen in uw hand te geven. En dan zeggen we, wil u volgen. Maak mij een beeld van u. In Jezus' naam. Amen. Oké. Ik wil even weer bidden. Dank u, Jezus. Heere, dank u voor uw goedheid. Dank u voor dat u het mens nooit heeft laten vallen. Heere, dat u zelfs dat mens dat helemaal tegen u gerebelleerd heeft. Dat Heere zijn eigen weg gegaan en aan zichzelf en aan anderen zoveel schade heeft gebracht. Heere, de gelegenheid geeft om zich te bekeren. Heere, om tot nieuwe leven te komen. Ach, ik dank u daarvoor, Heere. We danken u. We zijn ons zo bewust van dat we het niet verdiend hebben. Maar, en dat u nog steeds van uw rijkdom niets terughoudt. Ik loof u een eer, Heere. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, dit hele worden als Jezus. En in voorbeeld wil ik nog even over de studie dus worden als Jezus. Maar er is... Pardon. Als je zegt in de eeuwigheid, hoe moet je dat dan zien dat je allemaal, dat je gevuld wordt met de heerlijkheid van Christus? Nou, iemand heeft een mooi voorbeeld gebruikt, zeg maar, dat nieuwe lichaam die je ontvangt, de een is dan zoals een kleine liqueurglaasje, de ander is een wijnglaasje, een ander een glas koeldrank, een ander zo'n grote bierglaas, maar alle worden 100% vol. Dus je gaat niet het gevoel hebben van, ik heb te weinig, of zo. Dat gaat er niet zijn. God gaat jou volmaken. Maar het gaat er dus om dat God zijn plannen groter is en meer is dan wij denken. En wat mij ook moed maakt, moet ik zeggen, dat vooral uit Johannes 15, dat het niet betekent, als ik grote beloning van God wil ontvangen, dan moeten we allemaal de zending in. Want de vraag gaat niet zijn, hoeveel preken heb ik al gedaan? of hoeveel studies gegeven. De vraag gaat zijn, tot welke mate heb ik God toegelaten om mijn leven te veranderen en mij zoals Jezus te maken? En dat kan een oudere broeder of een oudere zuster die in een bejaarde thuis woont en die besluit, maar ik leef met Jezus. Of, en ik bid, ik heb mijn wandelen met hem en ik zie dingen waar ik uit het nieuws, in mijn familie, in mijn bekenden, ik breng het voor God en ik wandel met Jezus. Ik kan net zo'n beloning krijgen. Want hij verandert ons allemaal en God gebruikt alle dingen. Ja, het was een Franciscaanse monnik, Brother Lawrence, die in de 13 of 1400 na Christus, hij wou God navolgen en ging in die Franciscaanse klooster in. En hij kreeg de opdracht, ga jij maar lekker in de keuken werken. Hè, en zij die andere ging uit op allemaal expedities en dingen doen voor de heren, grote zendingreizen en hij moest maar... Maar daar in dat keuken ontdekt hij God. En hij heeft een boek geschreven die vandaag nog gelezen wordt. En in die boek schrijven zegt hij in Engels, God, use pots and pans to make out of me a saint. God gebruikt potten en pannen om uit mij een heilige te maken. Ja, dus God weet wat jij en ik nodig hebben. Laat hem toe om dat te bereiken. Want dat is dat ene vrucht. Nou... Het heeft nog een andere, want er zijn ja twee dingen waar we in moeten groeien. De ene is je groeien in het gelijk, de beeld van de Here. Maar de andere kwalificatie, dat vrijheid. En wat doen wij met onze vrije keus? Want het moment als je aan de Here geeft, dan heb je die keuze gemaakt, maar je weet nog niet echt wat het inhoudt. Toch? Dat weet je niet. Ik had geen idee... Toen ik die avond, toen ik er zat, ik zal nooit vergeten, op een huisgek naar die video gekeken. En ik was zo overtuigd. Ik zag zo hoe egoïstisch ik was. En ik besefte zo. Ik besefte zo dat ik nooit Jezus werkelijk de plaats heb gegeven die hem toekwam. Ik was op de catechisatie. Ik kende de Bijbel. Ik had de Bijbel al een keer doorgelezen. Iedere zondag in de kerk met mijn ouders. En ik besefte het zo. En die avond heb ik gezegd, Jezus, kom in mijn hart. En maak van mijn leven wat u wil dat het moet zijn. Ik heb nooit beseft dat het zou voor mij betekenen. Ben je bereid je beroep op te geven? Ben je bereid naar een land te gaan? He, mijn vader kwam dus letterlijk uit Hardenberg. He. Mijn papa altijd zei, als je hier 6 weken op vakantie komt, dan regent het 2 keer. 1 keer 4 weken lang, 1 keer 2 weken lang. He. Ben je bereid dat samen zoals Gert Jopelen ook, om dat zonnig Zuid-Afrika achter je te laten? Dat wisten we niet. Wist dat niet toen ik tot geloof kwam. En nou is het ook een vraag. Dit is, als je het niet had gedaan, was ik dan verloren? Nee, geloof ik niet. Maar ik denk, het kan wel degelijke invloed op het werk en het vrucht van God in mij en door mijn leven hebben. Wel degelijk. Dus daar komt ook de vraag. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je? Hoe ver ga je God navolgen? Ja, het was Richard Wurmbrand, die in Roemenië achter het ijzeren gordijn toen zat als voorganger. Ik denk het was hij die gezegd had, de bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dus soms lijden mensen de vervolgde kerk. In China of een andere plaats in de wereld, in Korea, Noord-Korea, weet ik waar. En wij hebben misschien een ander deel van het voordeel van God die ook door hun dood heen leven brengt op andere plaatsen. Maar hoe werkt dat? Ik ga even lezen uit Marcus hoofdstuk 8. Marcus hoofdstuk 8. Want de vraag van de roeping van Christus, hè, hoe gaan we daarmee om? En dat alles ook te maken met dat groeien en overgave van je vrije wil. Marcus hoofdstuk 8, vers 34. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had. Wie riep Jezus? Hij riep de menigte met zijn discipelen. Dus dit is niet, deze woorden zijn voor iedereen. Dit is niet voor, nou ja, die is geroepen om voorganger te worden of om zendeling te worden. Deze woorden zijn voor iedereen. En hij zei tegen hen. Laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven, en in dit geval leven, dat woord is psuche, is letterlijk zijn ziel. Hè, dus wat ik wil, wat ik voel en wat ik denk. Ja? Wie zijn leven zal wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen wil, omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en als zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als lofprijs of als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden schaamt, en dit overspelige en zondige slag, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Oké, okay, nou hij begint, hij zegt, laat wie achter mij aan wil komen. Je ziet, het gaat hier nu niet om gered te worden. Laten we even ervan uitgaan dat je gered bent. Maar nu komt de vraag, tot welke mate wil jij achter hem aankomen? Tot welke mate willen wij Jezus volgen? Tot welke mate willen wij een kerk zijn die in deze tijd effectief gaat zijn? Weet je, het is zo makkelijk. Het kan zo makkelijk dat we Laodicea zeggen, wij hebben aan niets gebrek. Wij hebben alles. Weet je, ik zit bij ons in de gemeente en wij zijn echt, op dit moment, wij zijn erg gezegend met een geweldige lofprijsteam. Geweldige en meerdere lofprijsleiders. Wij hebben een stuk of 9 predikers, waarvan de meeste echt, ik vind, heel mooi kunnen preken. Dus wij kunnen zeggen, wauw, en de gemeente groeit. Ja, dus als we zo doorgaan en misschien worden we 500 man binnenkort. En dan zeggen ze, dan gaan ze denken, nou, dit is de nieuwe Jeruzalem is naar Noordhoorn gekomen. Maar je moet goed nadenken. Als wij 500 zouden worden, Noordhoorn heeft 55.000 inwoners. Het is 1%. Niet eerst, hè? 550 zeg maar. 1% van Noordhoorn. Waar heb je het over? Maar hoe makkelijk zou het kan zeggen, nou, eigenlijk hebben we het goed gedaan. Eigenlijk is het toch. En die iemand achter mij wil komen. Dus de eerste vraag is, je moet het willen. En hier gaat het om, wat doe je met dat vrije wil? Hoe ver geef je aan je wil? Net zoals in een relatie. Je kan een relatie ook bepaalde grenzen met jou en je vrouw hebben. Wat je gewoon, je blijft elkaar op afstand. Intussen, je praat nog wel netjes met elkaar. Je hebt ondertussen misschien al verschillende kamers, weet ik veel wat. Als iemand het hoort, zeg je nou, het ligt aan de snurken, weet je wel. Maar de relatie is een beetje afgekoeld. Is lauw geworden. Waart gij maar koud, zegt de Heer. Dat je niet tevreden was. Hè? Dat je, waart hem maar. Maar dat lauwe. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Daarmee begint het. Dus je gaat moeten een keuze maken als je zegt, oké, ik wil, Heere, ik wil u volgen. Wij willen gemeente zijn, dus als we zeggen, ook als gemeente willen we niet, voor mij persoonlijk is het ook, Heere, dan gaat het in mijn leven, gaat het niet meer om wat ik wil. Ik heb heel veel plannen, heel veel dromen, carrière, dingen, alle, maar als het niet is wat u wil, ik ga eerst mijzelf verloochenen. Heren, niet wat ik wil. Kijk, wij doen het veel liever anders. Wij zeggen, ik ga dat doen. Dan zeg ik, oh Heren, wil u het zegenen? Dan kan u mij daar gebruiken. Kijk, nou, als u mij nou heel veel geld geeft, als u mij nou een hele hoge positie of een titel geeft, dan kan u mij daar gebruiken. Maar de vraag, of we de volgorde wel juist hebben. Want om wie gaat het? En als gemeente. We zeggen, oh, als wij maar dit hebben. Wij moeten een goede preken. Wij moeten goede kinderwerk. Wij moeten goede lofprijs hebben. Want het gaat ook zo belangrijk dat wij op zondag kunnen zongen. Of zeggen we, luister, op zondag zijn we eigenlijk alleen voor bespreking. Pauzebespreking. Dit is de halftijd. Zoals de voetballers. Alleen de halftijd, rusttijd. Even bij elkaar. Wat gaan we in de week doen? Hoe gaan we de mensen rondom ons bereiken? Wat moeten wij veranderen als gemeente? Dat iedereen zich welkom voelt. Wat moeten we doen? Hoe? Zoeken wij Gods wil? Gaan we vasten? Gaan we bidden? Gaan we God zoeken? Want wij willen hem volgen. En hij is gekomen om te redden wat verloren is. Dus dat zijn keuzes. Indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, neem zijn kruis op. Zeg, Heer, ik neem dat leven op mij. Dat dood van het oude, ik neem het kruis, ik neem ook het taak. Ik neem verantwoording voor wat u me geeft. Neem zijn kruis op. En dan niet, oké, nou ja, ik ben een christen, ik draag mijn kruis en het is maar zwaar door het leven. Nee, ik heb een heel specifieke doel. Hij zegt dan, neem zijn kruis op en mij volgen. En volg mij en doe dan wat ik wil. Daarom is het zo belangrijk. Wij hebben een vorige studie gehad. Hoe begrijp je Gods stem? Specifieke vragen gaan stellen. Heren, wat moet wij doen? Weet je, wij zijn zo, momenteel ben ik echt, als je voor mij wil bidden, ben ik echt voor wijsheid over ons werk buiten de gemeente. We hebben open deuren in Indië. Dat is een man die leidt in de tweede armste provincie van Indië. Hij heeft 47 voorgangers. Hij met zijn vrouw op de afgelopen 20 jaar hebben ze daar over de 100 gemeenten gesticht. Hij smeekt mij om te komen helpen. Frans heeft dat werk gedaan. Frans is momenteel ziek. Het moet opgevangen worden. Het is voor ons een veel te grote werk. We zijn begonnen 4 jaar geleden met hun een weeshuis gesticht. Waar we nu 35 kinderen sponsoren. Het is voor onze gemeente veel te groot. Uganda, ik heb vanmorgen de voorganger uit Uganda die gemeente stichten in plaatsen waar niemand naartoe wil. In de slums, of plaatsen diep in het bos waar geen water, geen elektriciteit, niks is. Op een plaats waar je met klinieken begonnen. Want de vrouwen die stierven bij kindergeboorte. Dat ze geholpen kunnen worden. Geweldige man. Hij zit in een groep van, ze hebben ongeveer 50 gemeenten. Er zijn andere plaatsen. In België, in Frankrijk. Gert Joop weet van plaats waar hij ook zelf gaat dienen. Maar waar hulp nodig is. En dan de vraag. Willen wij? Willen wij? Eddie, ben jij bereid? Wil we dat grote opdracht op ons gaan nemen? Wil we zijn discipelen zijn? Wil ik hem volgen? Ben ik bereid mijzelf te verloochenen? Want het gaat me wat kosten. En ik moet mijn kruis op me nemen. Ik moet nee zeggen tegen mezelf. Maar wil ik het? Wil ik het? Je ziet, wat we hier moeten begrijpen, hier is een beginsel aan het werk. Hier is een principe dat in de samenleving werkt. En als ik nu terugga naar 2 Korinthe hoofdstuk 4, die wij hebben gelezen. 2 Korinthe hoofdstuk 4. En vanaf vers 10. Dan zegt Paulus, te alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdraagde, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbaren. Dat is wat we in de andere studie dus hebben gezien, dat het leven van Jezus steeds meer zichtbaar wordt in ons. Wij meer worden, en daarvoor gaan we ook in de eeuwigheid, gaan wij dus van zijn heerlijkheid ontvangen. Zeg hij, maar hij gaat verder, hij zegt, want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, om Jezus wil. Hij zegt dus, je komt in situaties waar je dat, moet je aan de dood overleven. Niet wat ik wil. Heer, dat hoort aan het kruis. Waarom? Opdat het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbaren. Dus ook hier nu, waar we nu, dit heeft niks met de eeuwigheid te doen, want jij bent nog in je sterfelijk vlees. Dan is de sterfelijk vlees weg. In de tijd waar je in je sterfelijk vlees bent, dus de tijd hier op aarde, wil God dat zijn leven manifesteert. Heel verschillende manieren. Ja? En kijk, de beginsel is dit, vers 12. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. De dood werkt in ons, doch het leven in u. Weet u, toen ik uit Zuid-Afrika ging ik een van de redenen waarom ik ging, omdat ik wist dat dit mijn vrienden de beste kans zou geven om tot de Heer te komen en bij de Heer te blijven. Want als ze aan mij denken, dan denk ik, Eddie wil de Heer dienen. Niet Eddie doet alles goed, maar Eddie wil de Heer dienen, dat is zeker. Maar daarvoor moet de dood in mij werken, opdat het leven in hun kan werken. En dat is een prijs die je betaalt. Debbie en Gert Joper betaalden die. Frans en Tanja bij ons. Tanja's broer is de afgelopen weekend gestorven in Zuid-Afrika. Zij kan er niet naartoe. Want haar man is ziek. Geestelijk. Een vrouw, een zuster die altijd anderen troost. Weet je, het gaat me zo aan het hart. Maar ze leven alleen voor anderen. Dat is wat zij doen, die vrouw. Je weet nooit wat ze doet altijd. Zij is altijd geweldig. Tanja, bij de gemeente, dan komen we, hebben een conferentie gehad. Was alles voorbereid. Dekel, van de fijn mooiste dingen. We hebben een muziekconferentie. Ik denk, ik weet niet of ik het een keer vertel. Hebben we gehad met lofprijsleiders. Hebben ze overal op alle tafels lag zulke noodles met nootjes. En een oude muziekblad. En allemaal aan tekenen. En Tanja allemaal gemaakt. Niemand vroeg aan me te doen. En toen liet God mij iets zien. We zal nog bij je, hopelijk komen in deze studies nog bij de gaven van de geest. God liet me zien, ze heeft de gave van dienen. En wat iemand die dat heeft, die bereidt een plaats voor waar God zich welkom in voelt. Michelangelo was het, hè, die boven de 16e die beeld weggedaan. Iemand zei, waarom doe je dat zo hoog? Niemand kan het zien. Zeg, maar God ziet het. Weet je, maar er is een prijs bij deze dingen. Maar de dood werken hun, maar het leven een andere. En ik weet niet of wij altijd bereid zijn voor deze weg. Ik weet niet of wij bereid zijn om onze vrije wil daarvoor in te zetten. Want jij hoeft dat niet te doen. Jij gaat daar niet van verliezen, in een directe zin, zeg maar anderen. Want dat leven, als het zaad in het grond valt. Je weet dat in iedereen van ons, we zijn als een zaad. En in jou is dat is leven, goddelijk leven. Maar als dat zaad niet in de grond valt, dan blijft hij alleen. Hij heeft het leven, maar hij blijft alleen. Maar als hij in de grond valt en sterft, dan spruit hij op en dan draagt hij veel vrucht. En dan komen anderen tot geloof. Weet je, veel te vaak. Veel te vaak, ook wij maken we keuzes die eigenlijk aardsgezind zijn. Veel te vaak, zegt Paulus, kiezen wij voor ons eigen genot. Voor ons eigen dingen. Jezus vraagt ons, indien iemand wil. Indien iemand wil. Nou, wil ik afsluiten vanavond met een verhaal uit Markus 14. Een bekend verhaal. Markus 14. En ik ga lezen vanaf de eerste vers. En na 2 dagen was het Pascha. En het feest van ongezuurde broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten naar een manier om hem te doden. Door een list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden, niet tijdens het feest. Opdat er niet misschien opschudding onder het volk ontstaat. En toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuiver kostbare nardesalf. En nadat zij die albasten fles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en die zeiden, waartoe dient deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen, en letterlijk denari, hè, denari is een dagloon in die tijd geweest van een arbeider, verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen heb gij altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij heb u niet altijd, want zij heeft gedaan wat zij kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gesalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in de gehele wereld zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Wauw, wij gaan deze vrouw in de hemel leren kennen. En wij gaan zeggen, weet je, in januari 2020 hebben wij over jou gesproken in Hardenberg. Deze vrouw. Over wat zij gedaan heeft. Geweldig. Nou, het is een bijzondere verhaal. Want wat we moeten beseffen, dit is, je moet je voorstellen, dit was de derde jaar van Jezus' bediening, kort voor de kruisiging. Jezus was heel bekend. Ja? En dus Jezus die ging eten bij Simon de Melaatse. Je kan je voorstellen. Kijk, en nou is er ook nog een vraag over wie dit vrouw was. En de bijbelcommentaren verschillen over wie deze vrouw was. Maar er zijn bijbelcommentaren die zeggen, deze vrouw, die was, voordat ze Jezus leerde kennen, was zij een prostituut. Ja? Dus nou, laten we er maar van uitgaan. Maar goed. Maar nou gaat Jezus bij Simon, de Melaatse, gaat Jezus thuis eten. En ik ga denken hoe belangrijk dat voor hem was. Jezus komt zelf bij mij eten. Dus hij heeft zijn vrouw gezegd, oh jongen, alles opruimen en oh, alsjeblieft, laat de aardappelen niet aanbranden of zo, weet je wel, het moet picobellen voor elkaar zijn, toch? Wat zou jij doen als Jezus persoonlijk bij jou, laten we zeggen, woensdag over 2 weken, oh nee, dan moet je hier zijn. Nee, laten we zeggen, over een week, hè? Dat Jezus bij jou op bezoek komt, persoonlijk, Jezus komt bij jou op bezoek. Wat zou je doen? Zou je welkom zijn? Dan zeg ik, oeh, ik moet wel even die tijdschriften een beetje wegzetten. Of oeh, weet je. En, nou ja, hè, ik zeg, oh, die jongens met die kaarten en al die woorden. Die maar even, jongens, wij gaan een paar dagen weg. Of kan hij zo binnenkomen? Ik bedoel, Simon, die wou alles geregeld hebben. Het laatste wat hij wou dat er gebeurt, is dat er een prostituut binnenkomt. Net of ze er iedere week komt. Stormde daar bij hem binnen. En het hele avond verknalde. Dat is het laatste wat hij wil gebeuren. Maar wat deed deze vrouw? Wat deed zij? Laten we eerst eens beseffen dat wat deze vrouw deed, dat het absoluut uniek was. Het was iets dat bij haar paste. Nou, als het zo is, hè? Als het zo is dat zij, zeg maar, dus een prostituut was, dan was die naar de zalf, die albasten, was heel kostbaar. Dat was heel belangrijk om haar jong te houden. Het was duur. Dit was niet zomaar iets. Ik bedoel, hier staat, dit had voor meer dan 300 penningen. Dat is 300 dagen werk. Dan moet je je voorstellen. En een jaar, hè, wij hebben de weekenden. Je hebt dan is 365 dagen minus al de weekenden. Dat is 100 dagen eraf, 260. Dus dat is al minder. Dan komen nog de ATV-dagen eraf. Dus moet je kijken waar je zit. Dus dit is veel meer dan een jaar loon. Wat dit waard is. Nou, ik denk dat de gemiddelde salaris in Nederland, of jaarinkomsten misschien bij de 24.000 tot 30.000 ergens zit. Moet je denken wat dit waard was, wat zij deed hier. Het was absoluut uniek, maar het was iets wat bij haar past. Dit is wat zij voelde. Zij moet aan Jezus gaan geven. En wat zij deed ook, deze vrouw, zij gaf het alleen aan Jezus. Ze zegt niet, ik ga een beetje voor die goede doelen, een beetje voor die goede. Ze zegt, nee, Jezus. En wat zij ook deed, zij koos, ik ga hem helemaal volgen. Ik ga mijzelf helemaal, ik geef me, zij gaf alles. Hoe weet ik dat? Hier staat, zij brak die kruik. Dus zij zegt ook, ik ga deze kruik nooit weer vullen. En het maakt daar niet uit wat anderen zei. Wat zei de anderen? De anderen zei, wat een verkwisting. Maar wie waren dat? Dat waren die mensen in de wereld. Dit waren de discipelen, sommige van de discipelen. Dit waren mensen in wiens huis Jezus welkom was, die zegt van, zo Jezus navolgen, zo alles geven aan hem. Zo, wat een verkwisting. Weet je, toen ik koos om mijn beroep als registeraccountant op te geven, waren het niet de wereldling en die aan mij zei, oh man, dat is toch een beroep, je kan heel rijk worden. En die vond het interessant. Die zegt, oh wat een avontuur, dat zijn mijn collega's, ongelovige collega's aan mij. Maar er waren christenen die aan mij zeiden, jij begraaf je talent, want jij moet onder de zakenmannen werken.
Maar zij zei, weet je, ik geef het aan hem. En ik ga niet terug. Dit is mijn leven. Dit is mijn leven. Weet je, Jezus zegt, de armen heb je altijd bij je. Maar mij niet altijd. Dus de gelegenheid om dat in jouw leven te doen, wat God van je vraagt, heb je niet altijd. Maar wat doe je wanneer hij komt? Wat doe je wanneer hij komt? Weet je, hier staat van haar, zij heeft gedaan wat zij kon. Niet zij heeft gedaan wat Petrus kon, of wat Paul, wat zij kon. Ik hoef niet te doen wat Billy Graham of wat iemand anders, maar wat ik kan, heb ik dat gedaan. Je zou dit op haar grafsteen kunnen zeggen. Hier ligt. Zij heeft gedaan wat zij kon. We houden van de mens, de levenden, de overlevenden, houden van een mooie teksten op grafstenen te zetten. Iemand heeft wel eens gezegd, hier liggen de doden en hier liggen de levenden. Maar dit zou je op haar grafsteen kunnen zetten. Zij heeft gedaan wat zij kon. Wat zou op jou en mijne staan van ons leven? Zij wou het altijd, maar is er nooit aan toegekomen. We wou het wel heel graag. Weet je, wat zij deed, deed zij op tijd. Hier staat, het was 2 dagen voor de Pascha. Op die Pascha is Jezus gekruisigd. En de avond erop, de avond voor de Pascha, was hij op een geheime plaats met zijn discipelen, waar ze avondmaal gevierd hadden. Niemand wist waar ze waren. Dit betekent, als deze vrouw 1 dag langer gewacht had, was het te laat. 1 dag. Dan hebben we niet over haar gesproken vanavond. Hebben we nooit geweest, dan was zij misschien gewoon, hallo, hoi, ook nog. 1 dag. Hoeveel tijd heb jij en ik? Wat doen wij met de gaven, met de goede dingen die de Heere God ons geeft? Gaan we het voor onszelf houden? Jim Elliot was het. De zendeling naar de Amazone. Die daarheen ging. En naar een stam die onbereikt was. En die alle contact met alle mensen. Iedereen werd gedood die naartoe kwam. En die wisten, ze kunnen gedood worden. Hij en zijn team. En hij ging nog steeds. En hij werd gedood. Maar door de manier waarop zijn toch mensen die stam aangeraken. En zijn de vrouwen van hun gegaan. En jaren later op een zendingscongres stond mensen van die stam. Die gered waren. En nakomelingen van Jim Elliot. En hij heeft gezegd. He is no fool who gives what he cannot keep. To gain what he cannot lose. In het Nederlands. Vertaal. Hij is geen dwaas die geeft wat hij niet kan houden. Om daarmee te bereiken of te ontvangen wat hij niet weer kan verliezen. Wat wij aan God geven, ontvangen we zoveel meer terug. Dingen die we nooit, ooit weer zullen verliezen. Ik wil groeien in mij. Vrije wil keuze van mijn navolging van hem. Ik wil zeggen, Heere, ik wil u volgen. Zij het soms met bevende broek. Trillende benen. Omdat hij voor mij heeft gekozen. Hij heeft niets teruggehouden. Terwijl hij wist dat zelfs de mogelijkheid bestond. Dat ik er niet op zou reageren. En dan bid ik, Heere. Mogen velen, u leren kennen. Het is voor mij zo voorrecht dat ik hier mag spreken bij jullie. Weet je dat? Ik zie bij mezelf als dat ik het waard ben. God heeft ooit aan mij gezegd, ga naar het land van je vader. En daar je familie en ik zal met je zijn. En misschien zei hij dat, omdat hij wist dat er een avond zou zijn. Waarom hij wou dat ik woorden uit zijn woord mag lezen. Voor zeggen waar mij jouw hart wil aanraken. Dit leven zal snel voorbij gaan. En dan staan we in de eeuwigheid. Laten we toch de kansen grijpen die God ons geeft. Laten we zeggen, Heer, ik wil niets terug gaan veranderen. Mij. Maak mij zoals u, Heer. Al is het een kruis, klem mij daarom aan Golgotha's kruis. We zingen zulke prachtige liederen, beseffen soms niet eens wat we zingen. Tot de Heer komt en met hem het loon. Hij komt met een loon. God wil jou en mij belonen. Zelfs al hebben we het niet verdiend. Maar dit is wat hij wil. Hij wil dat hij ons in de eeuwigheid rijkdom geeft. Dat wij zal zijn zoals hij. Dat hij ons in rollen in plaatsen. Over weinig waardigheid getrouw. Over veel zal ik u stellen. Lang wanneer iedereen vergeten van alle aardse roem. Mogen wij leren. En zal men spreken over wat hij gedaan heeft. Net als over deze vrouw. Dat is iets waar ik voor zeg. Hier ben ik, Heere. Help mij. Wat zeg jij? Laten we samen bidden. Heere, vanavond is onze gebed. Individueel, maar ook gezamenlijk. Om een kerk te zijn, Heere. Om kinderen van u te zijn. Waardoor uw leven stroomt. En Heer, alleen als in ons het oude sterven, kan het nieuwe doorstromen. Heer, er zijn zoveel mensen die u niet kennen. Zoveel, Heer. En Heer, dank u voor uw geduld met iedereen van ons. Dank u voor uw grote liefde. Heer, ik wil zo graag dat ik ook dat van mij gezegd mag worden wat ik kon, heb ik gedaan. Niet wat een ander kon, maar wat ik kon. En u vraagt nooit meer dan wij kunnen. Want Heere, u bent het waard. Ik wil, Heere, deze mensen, deze gemeente zegenen, Heere. En ik wil bidden, Heere, en ik geloof het, dat u groot en machtige dingen wil doen. Heere, waarvan in andere landen gehoord gaan worden wat u in Hardenberg doet. O Heere God, ik bid u, Heere, voor harten, voor knieën die gebogen worden. Ik bid u voor harten die opgaan voor u. Heere, ik bid u voor bereidwillige voeten. Bereidwillige handen. Die zeggen, kom, laten we de wil van de Heere zoeken. Laten we de tijd uitkopen. De dagen zijn boos. Laten we trachten te doen en te zoeken wat de wil des Heeren is. En hem volgen, ons kruis opnemen en hem volgen. En daartoe wil ik iedereen zegenen, Heere. Dank u dat u ons helpt in dat proces. In Jezus' naam.